Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. En vandaag ben ik de gast bij Karen Pullen. Karen is senior coach voor meer energie in werk en leven. En ik zit hier bij haar thuis in Soest, prachtige plek aan de Lange Duinen. Welkom Karen.
Dankjewel, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn. Je had nog een hele goede tip voor mij om even te gaan wandelen hier in de Lange Duinen.
Ja, dat raad ik eigenlijk iedereen aan. Als ik zeg, als je een gesprek hier hebt, bij mij ga dan lekker ervoor of daarna even wandelen. Want nou, over leeg hoofd gesproken, dan krijg je gewoon een leeg hoofd van wandelen. Daar geloof ik in. En zeker voor een gesprek of na een gesprek, dan kan je het nog even lekker verwerken. Dus ik dacht, dat is voor Casper ook leuk.
Ja, dat is zeker. Ik wandel heel graag. Vanochtend een uur of twee met mijn honden gewandeld.
Heerlijk.
Alleen dus niet hier in de Lange Duin. Ik heb wel eens gewandeld hier, maar ik vind dat zand hier altijd... Dat is echt ploeterend. Hard werken, hè?
Krijg je een extra leeg hoofd. Nee, je kan er ook eromheen, hè, door het bos. En volgens mij maakt het niet zoveel uit, ook als je in een stad woont. Overal kan je lekker wandelen. Ik denk dat als je het maar doet...
Ja, zeker. En wandel jij ook iedere dag hier?
Ik wandel letterlijk iedere dag hier. Ik ga vaak 's morgens voordat mijn werkdag begint, ga ik wandelen. En heel vaak tussendoor even wandelen. Want dat is echt wel mijn manier om even rust te creëren en de boel te overdenken. En ik krijg nieuwe ideeën. En elke avond even na mijn werkdag samen met mijn man. En ik doe heel veel wandelcoaching. Dus ik wandel ook heel veel met klanten.
Ja, want je hebt een praktijk hier in huis.
Ja, ik heb praktijk in huis.
Ja, het is ook prachtig hier tussen de bomen. En je komt hier al helemaal tot rust alleen maar door gewoon lekker te zijn, hè?
Ja, hè? Ja. Ik had nooit gedacht dat ik in Soest zou komen. Maar het was de droom van mijn man, over hart volgen gesproken. Die heeft zijn hele leven gehoopt om hier te gaan wonen. Want die speelde hier als klein jongetje in de tuin. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht wel even Soest. Ik heb helemaal niks met Soest. Ik had altijd zoiets, ik blijf in een grote stad wonen. Ik heb ook altijd in een stad gewoond. Maar nu bevalt het heel goed. Dus ik ben blij eigenlijk dat ik hier woon. En af en toe denk ik nog wel, jeetje, ik woon in zo'n suf dorpje. Dat is dan even zo'n gedachte die je hebt. Maar als ik heel goed bij mezelf blijf, en daar gaat het volgens mij om. Dat leer ik mijn klant eigenlijk ook, moet ik ook zelf doen. Voel ik me heel goed hier en krijg ik heel veel rust. En klinkt het misschien niet heel, iets wat ik vroeger had bedacht. Sexy en hip en cool. Maar het is echt een hele goede plek.
Ja, nee, ik herken het bij mezelf dat ik, naarmate ik ook gewoon ouder word. Gewoon rust en de natuur. Dat je ook eigenlijk andere dingen gaat waarderen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk, en dat is hier natuurlijk heerlijk. Het is heel rustig, lekker tussen de bomen. Ja, het is een fijne energie hier ook. Het is gewoon een heerlijke plek om te zijn.
Ja, hè?
En als je de actie wil, ga je het gewoon opzoeken, toch?
Ja, precies. Ja. Nou, dat is zo lekker. Je kan de rust heb je. En als je iets wil, dan kan je het opzoeken. En nou wil ik er niet mee zeggen dat iedereen maar in een dorp moet wonen in de natuur. Ik denk dat je vooral bij jezelf moet blijven. Want er zijn ook heel veel mensen die gelukkig zijn in Amsterdam. En die denken, ik moet er niet aan denken zoals Karen woont en werkt. Maar dit past bij mij en precies wat jij zegt in deze fase van mijn leven.
Ja,
en ik
precies.
Denk dat dat belangrijk is.
Hey, en als jij wat actie opzoekt, waar richt je dan op? Op Amsterdam of Amersfoort? Of,
Amersfoort heb ik hiervoor natuurlijk gewoond. Dus dat is echt wel een stad wat in mijn hart zit. Dus dat heb ik altijd nog. Dus daar zijn we wel op gericht. Maar we gaan ook vaak naar de film of eten in Utrecht. Of een dagje museum in Amsterdam. Ja, eigenlijk kan je alle kanten op. Dus je kan het zo opzoeken. En heel in 10 minuten met de trein overal ben je. Dus, maar ik moet zeggen, ik had gedacht dat ik dat meer zou doen. Maar nu ik eenmaal hier ben, vind ik het thuis soms ook gewoon heel lekker.
Ja, nee, dat kan me voorstellen. Ja. Hey, en dus een praktijk aan huis. En hoe lang heb je dat nu, die praktijk aan huis?
Nou, de praktijk aan huis sinds wij hier wonen. Dus dat is nu, denk ik, zo'n circa 2 jaar. Maar ik heb natuurlijk al jaren een eigen praktijk. En ik ben al heel lang coach. Maar ik heb het lang in vast dienstverband gedaan. En heel kleinschalig voor mezelf begonnen daarnaast. En dat werd eigenlijk groter en groter. En op een gegeven moment de stap durven maken. Om helemaal voor mezelf te gaan. Dat heeft wel even geduurd. Heel lang wel mee bezig geweest. Zal ik dat doen? Zal ik het doen? Maar ik had ook wel angst. Van red ik dat wel? Lukt dat wel? Straks krijg ik helemaal geen klanten. Dus ik heb ook allemaal wel van dat soort gedachten gehad. Maar eigenlijk op het moment dat ik mijn vaste contract opzij, stroomde het binnen. Dus ik geloof heel erg in oude deuren loslaten. Dan gaan nieuwe deuren open. En dat is wel weer een beetje een cliché, maar het is gewoon echt waar.
Ja.
Dus, Daar hebben we het denk ik ook over. Maar...
Ja, zeker. En wat maakte... Want hoe lang was het geleden toen je dat deed, zeg maar, de deur
dicht? Nou, ik zit te denken... Ik denk dat ik zo 18 jaar of zo coach ben. Hè, verschillende rollen en verschillende plekken. En ik moet echt even nadenken. Ik ben slecht in getallen. Maar ik denk dat ik al 10 jaar een eigen praktijk heb. En dan deed ik het ook wel vanuit huis. Zo ben ik echt begonnen aan de keukentafel. Of ik ging naar bedrijven toe. En sinds we hier wonen heb ik dus echt een praktijk aan huis. Maar ik werk al wel lang als zelfstandige coach.
Ja, en de praktijk in huis, dat bevalt goed? Want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen... dat heeft voor misschien ook wel nadelen. Of, ja. Of zijn er geen nadelen?
Nou, weet je, ik vind het heel lekker... omdat je het creëert wel rust. Dus je kan tussendoor even wat doen. Nou, inderdaad, tussendoor wandelen, dat soort dingetjes. Dus ik vind deze plek fijn om te zijn. Wat een nadeel is, daar moet ik even nu hardop over nadenken. Ja, ik vind soms gewoon het hele simpele praatje met een collega bij het koffiezetapparaat. Of even sparren, dat je zo'n kamer inloopt. Hè. Ik heb ooit in een hele grote gang gewerkt met allemaal psychologen. Dat was gewoon heel gezellig. Of als je even je verhaal kwijt moest. Dat heb ik hier niet. Dus dat moet je wat bewuster opzoeken. Maar dat kan je ook opzoeken door intervisie te creëren. Of tussendoor met iemand koffie te drinken. Nee, dus mij bevalt het eigenlijk heel goed. En ik ben ook wel dankbaar dat het kan. En dat ik zo'n eigen praktijk heb natuurlijk. Vroeger droomde ik ervan. Dus ja, af en toe denk ik, jeetje, ik heb gewoon een eigen praktijk. Hoe lekker.
Ja, je leeft je droom.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Ja, heel cool, heel cool. Ja. Hey, hoe noem je dat, klanten of cliënten? Of,
ja, what's in the name. Ja. Ik noem het vaak klanten. Cliënten vind ik zo, en patiënten vind ik soms wat zwaar. Ja. En volgens mij kan iedereen een klant zijn. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Iedereen is een klant.
En heb jij een bepaalde doelgroep of van alles wat? Vooral mannen, vrouwen?
Nou, eigenlijk van alles wat. En af en toe denk ik ook, moet meer focussen. Maar eigenlijk is dat zo ontstaan. Ik had ooit de focus wel op echt psychische problematiek binnen werk. Dus ik deed vooral als mensen vastliepen in werk. Maar volgens, tenminste, ik ben een beetje een ander pad opgegaan. Omdat ik geloof dat werk en privé niet helemaal te scheiden zijn. Je neemt jezelf altijd mee. En het kan ook zijn dat je thuis bijvoorbeeld problemen hebt of gaan thuis dingen niet goed in relatie. Dat is ook van invloed op je werk. Dus ik probeer altijd beide aspecten te bekijken. Dus, en dat kunnen mannen, vrouwen, jong, oud zijn. Het is vaak, eigenlijk zit er niet eens een lijn in. En dat vind ik ook juist zo leuk, want we zijn allemaal mensen. Ja. En iedereen loopt wel eens vast, of je nou de CEO bent of een verpleegkundige of de vrachtwagenchauffeur. Dus dat vind ik eigenlijk het leukste misschien nog wel.
Ja, ja, ja. Dat je een mooie dwarsdoorsnede krijgt van de samenleving. Ja, en dat eigenlijk iedereen mens is.
Ja, ja, er zit vaak wel een link. Als je het nu me zo vraagt, ik eigenlijk, het is leuk dat je het vraagt. Er zit vaak wel een link richting werk. Of mensen willen graag werk. Of ze zijn vastgelopen in werk. Of er zit vaak wel een link met werk in. Dus
ja,
ik,
precies.
Ik coach wel veel voor vaste bedrijven en... dus dat is wel misschien de gemeenschappelijke deler.
Ja, wat ik zelf heb gemerkt in mijn rol van... ik noemde mezelf wel Chief Energie en Ontwikkeling van VBC. En daar kennen we elkaar natuurlijk ook van. Hè? Want jij bent een van de coaches, hè, die vaak VBC'ers begeleidt. En daarom vond ik het leuk om jou te spreken. Omdat veel mensen daar ook heel blij met jou zijn.
Oh, nou, dat is leuk te horen.
En niet alleen blij, want dan kan je nog de vraag stellen van... ja, oké, okay, maar ook blij in de zin van dat ik zie dat mensen dan ook... ook met meer energie terugkomen, zeg maar. Mm-hmm. Na een traject. Dus dat is wel echt gaaf om te zien. Maar wat ik inderdaad zie, dat vaak in het doen... dus het werk is ook vaak doen... Mm-hmm. Dat daar inderdaad heel veel problematiek zich manifesteert, als het ware.
Mm-hmm.
Ja, dus ik snap ook heel goed die link met het werk. Dat in het doen komen natuurlijk vaak komen de dingen naar buiten.
Ja, ja. Ja. Ja, leuk dat je dat zegt. Want waar ik heel erg in geloof, dat is echt mijn visie. Hè? Want we hebben het natuurlijk hier vandaag over mijn visie. Dat dingen die je als kind hebt aangeleerd, patronen, gedrag, dat is eigenlijk één op één. Pas je dat later toe in je werk. En dat is helemaal niet zo erg als je er geen last van hebt. Maar heel vaak kom je juist in je werkzame leven erachter dat sommige patronen niet meer werken. En dan moet je vaak wel even terug naar vroeger, hè, zonder het therapeutisch te maken. Maar ja, wat heb je eigenlijk aangeleerd wat je nu niet meer dient in je werk?
Ja, en mensen vinden het toch wel vaak lastig om naar je jeugd terug te gaan, is mijn indruk.
Mm-hmm.
En ik vraag me eigenlijk, ja, dat herken ik trouwens zelf ook hoor. Omdat ik, als ik naar mijn eigen jeugd terugga, en zeker in de relatie met mijn vader of mijn moeder, dan denk ik daar heel, heel compassievol over. Nou, of in ieder geval heel, denk ik, oh ja, was altijd leuk en gezellig. Maar als ik dan echt eerlijk ga zijn, dan waren er natuurlijk zeker leuke momenten, maar er waren ook gewoon wel minder leuke momenten. Ja. Maar die op de een of andere manier stop ik die dan weg of zo. Volgens mij doet iedereen dat.
Grappig, ja, want ik had vanmorgen nog een mevrouw en die praat altijd zonder emotie en zo. En toen gingen we even terug naar haarzelf als klein meisje en toen kwamen de tranen. Terwijl ik dat nog niet eerder heb gezien bij haar, dus dat dacht ik nog hetzelfde. Dat denk ik nu ter plekke. Misschien is dat toch iets kwetsbaars van vroeger. En ik merk ook alles wat eigenlijk over je eigen ouderlijke gezin gaat. Daar zit altijd een beetje pijn op. Hè? Dus ik denk dat dat anders is dan dat je over vriendinnen praat, hè, of iets van vroeger. Iets als kind is toch kwetsbaarder. En daar zit volgens mij ook wel de pijn vaak. Hè, wat je als kind hebt gevoeld of meegemaakt hebt, dat willen we later in ons leven altijd het liefst voorkomen. Hè, ik zeg dat wel eens, je ziet een bananenschil en we weten onbewust, oh nee, daar moet ik voor uitwijken, daar moet ik niet, hè, anders glij ik uit. En zo werkt het ook met ons brein. Waar je als kind pijn hebt gehad, later allemaal onbewust, hè, waar we het nu over hebben, dat wil je eigenlijk altijd voorkomen. Dus je gaat compenseren of je gaat bepaald gedrag vertonen om eigenlijk maar niet die pijn te hebben. Ja, het klinkt nu heel groots pijn, hè? Het zit hem soms in kleine dingen. Maar dat is eigenlijk wat ik altijd zie.
Ja, precies. Ja, maar het gekke is dat je aan de ene kant het gaat wil voorkomen, maar aan de andere kant zoek je het eigenlijk ook weer op.
Ja.
Toch,
ja.
Die patronen?
Ja, dat klopt. Maar dat is ook dat zeggen als je een alcoholisch vader hebt, hè, dat je dan weer zo'n partner zoekt, omdat het vertrouwd is, bekend. Ja, en ik denk dan ook nog zo dat je misschien wel hier wat te leren hebt af en toe. Dus dat je daarom dat weer opzoekt.
Ja, precies. Dat je een soort herkansing krijgt om hoe daarmee om te gaan.
Ja, en je wordt af en toe uitgedaagd. Dat zeg ik ook wel eens tegen mijn klanten. Dan zeg ik, je kreeg even weer die uitdaging om te kijken of je het wel goed geleerd hebt. En dan kan je er ook een beetje met humor naar kijken.
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is.
Dat is absoluut belangrijk, ja. Met humor kijken. Dat maakt het ook licht. Ja. Want het grappige is, het woord pijn, en dat woord gebruik ik zelf ook vaker. En ik merk het ook een beetje bij jou, hè, van dat klinkt zo zwaar, maar van mij klinkt het helemaal niet zwaar.
Nee.
Pijn. Ja, dat hoort toch.
Goeie pijn.
Ja, goeie pijn of gewoon echte pijn. Ja, weet je, ja, dat hoort ook een beetje bij het leven,
ja,
toch?
Nou, ik denk zelfs, zonder pijn kan je niet leven. En pijn is inderdaad wat groots neergezegd. Maar voor mij moet het soms schuren in het leven. Wil je weer een stap maken? Of moet je even door iets heen wat niet fijn is om weer door te kunnen? Dus dat noem ik eigenlijk een beetje mijn pijn. Ja, ik denk zelfs dat het noodzakelijk is. En ik geloof ook niet in een halleluja leven, want dat is het gewoon niet altijd. Dat vind ik soms wel momenteel wat heel veel gaande is. Van je moet allemaal gelukkig zijn en altijd ontspannen en alles fantastisch. Dat zie je natuurlijk op heel veel op social media. Ja, ik geloof daar niet in. Want ik denk juist als we leren omgaan met de niet zo fijne momenten, kan je de andere dingen weer waarderen. Dus juist als het niet altijd leuk is, hè, als je altijd vakantie hebt, geniet je ook niet meer. Ja, ik zie het als een noodzakelijk, maar je mag leren om daarmee om te gaan. Dus wat meer veerkracht en flexibiliteit krijgen, dan kan je er beter mee omgaan.
Ja, nee, absoluut. In voorbij de pijn zit natuurlijk vaak ook de mooigheid.
Ja.
Ja, en als je de pijn niet opzoekt, ja, dan kom je ook niet bij de mooigheid.
Nee, het is eigenlijk de etter even uit een wondje halen, zeg ik wel eens. Je kan er heel dat pleisters op plakken. Je kan beter even die pleister eraf halen, wondje. Even goed etter uit die wond. Gooi het er maar even uit. En dan komt een heel mooi korstje op en dan gaat het helen.
Ja, mooi, ja. Ja, zeker. Ja.
Zo is het leven volgens mij, Casper, toch? En dat is echt niet altijd leuk, hoor. Want ik weet er zelf ook alles van. Ik heb het ook meegemaakt en ik zal het nog wel meemaken. Maar het helpt mij wel om op die manier ernaar te kijken.
Ja, dat snap ik. Ja. Hey, en mensen komen hier bij jou. Maar je werkt ook op locatie, hè? Dus je doet het allebei, doe je?
Ja. En dat vind ik ook leuk, om ook op locatie te zijn. Dan zie en voel je ook hoe het in zo'n organisatie eraan toe gaat.
Ja, precies. En als je op locatie bent, dat is natuurlijk een hele andere energie dan hier. Dus ik kan me voorstellen dat het op locatie misschien wel moeilijker is om hè? Want je kan natuurlijk daar wel zien. En ik kan me voorstellen, als je daarna die mensen hier spreekt, dat heel nuttig is. Maar als je de mensen daar op locatie blijft spreken, dat ik kan me voorstellen dat misschien ook heeft een hele andere dynamiek. Maar de mensen zelf zitten dan nog wel op de plek waar de patronen zich manifesteren.
Ja. grappig. Ja, eerlijk gezegd vind ik het zelf niet zo'n probleem, omdat ik het ook ben gewend. En ik zie mezelf heel erg als mijn instrument. Ik weet heel goed wat ik doe. En ik kijk wie heb ik tegenover mij zitten. Wat heeft deze persoon nodig? Dus het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Ik merk wel dat mensen als ze hier komen, dat ze even weg zijn uit... En dat is misschien wat jij bedoelt. Ze zijn echt even weg uit hun systeem. Ze hebben soms het idee dat ze vrij kunnen praten. Er loopt niet een manager langs of zo. Misschien is dat voor hen zelf wat ontspannender. Maar voor mezelf vind ik het eerlijk gezegd niet zo. Maakt me niet zo uit.
Nee, ik kan me voor jou voorstellen dat het juist ook nuttig kan zijn om juist daar rond te lopen. Ja. En hier, dat je daar combineert.
Ja, ik vind de combinatie eigenlijk heel, heel leuk. Dus goede combi.
Ja. Ik denk ook dat het een goede combinatie is. Ja, gaaf. En als je... Dus die mensen komen dan bij jou en die hebben een blokkade of een energievraag. Hè, ze hebben te weinig energie. Hoe ga je dan daarmee te werk? Want ik neem aan dat je eerst... Iemand komt met een verhaal. En 9 van de 10 keer is natuurlijk is altijd een soort diepere laag in.
Ja, nou, er zijn heel veel lagen. Ik denk dat de meeste mensen die bij mij komen, die zijn wel vastgelopen. Hè? Veel mensen. Want als je helemaal dol verliefd bent, je bent helemaal gelukkig en alles is fantastisch. Je zit op je droombaan. En ik denk dat je dan wat minder hulp gaat zoeken. Al kan dat dan ook heel nuttig zijn om eens te kijken hoe doe ik het nu. Maar eigenlijk zijn de meeste mensen wel vastgelopen. En dat kan zijn dat ze dan bijvoorbeeld een werkgever de schuld geven of dat ze niet de juiste partner hebben gekozen. Of veel mensen natuurlijk die een burn-out hebben. Ja, what's in the name zeg ik wel eens. Is dat dan overspannen of een burn-out? Maar ze zitten niet lekker in hun vel. En dan gaan we eigenlijk eerst de situatie in kaart brengen waar ze tegenaan lopen. En ik denk niet dat er één... Want ik had die vraag wel van jou verwacht en heel veel mensen zeggen dat heel veel mensen willen één antwoord hebben van wat doen we dan. Maar ik denk dat ieder mens een andere oorzaak heeft waarom die is vastgelopen. Maar wat ik vooral doe is kijken naar wat je er zelf aan kan doen. Want je kan heel veel mensen de schuld geven, maar uiteindelijk zit volgens mij de sleutel in jezelf. Waarom overkomt het jou? Wat doe jij hierin waardoor je vastloopt? En dan heeft het wat meer zin om naar jezelf te kijken dan... naar collega's te wijzen, bijvoorbeeld.
Zeker, ja. Ik denk dat altijd stap 1 is, toch?
Ja, precies.
Naar jezelf kijken.
Ja, en ik probeer eigenlijk eerst altijd wat rust te creëren en wat vertrouwen, zodat ook mensen het idee hebben van, zodra ik wat meer rust heb, kan je het ook wat meer overzien. Want als je hoofd helemaal vol zit, is alles te veel. Dat is ook als je een griep hebt, zeg ik wel eens, dan voel je ook heel rot en dan is alles zwart. Dus op het moment dat jij weer wat meer ruimte in je hoofd hebt, kan je ook wat meer kijken naar je eigen patronen en wat je doet. En dan pas kan je kijken wat nodig is om te veranderen. Als je dat te snel doet, dan kunnen mensen daar vaak nog niet bij. Dus je moet eigenlijk eerst wat meer rust en inzicht ontwikkelen en vervolgens kijken wat heb ik nodig om het anders te gaan doen. En mensen willen vaak meteen naar zo'n oplossing. Wat moet ik anders? Maar dat heeft helemaal geen zin. Want dan kan je ook nog helemaal niet bij je hart. Of dan kan je ook nog helemaal niet bij wat je eigenlijk nodig hebt. Dus je moet eerst wat leger hoofd krijgen en rust. En dan kijken wat heb ik dan nu nodig.
Ja, nou mooi dat je zegt. Een leger hoofd.
Ja, leger hoofd. Ja, want daar was ik nieuwsgierig naar. Want de titel van je podcast heet Leiden met een leeg hoofd. En hoe ben jij tot die titel gekomen?
Ja, dat is... Eigenlijk de laatste, denk 2 jaar van mijn werk. Bij VBC, dus notariskantoor, was ik de managing partner. Dus degene die een voorzittersrol had. En ik merkte in die rol steeds meer dat hoe leger mijn hoofd was, hoe meer ik beschikbaar was, hoe meer efficiënter ik werd, zeg maar. En op een gegeven moment had ik altijd gewoon het mantra van als ik op mijn werk kom, lege inbox, leeg bureau, leeg hoofd. En dan ga ik voelen, waarom ben ik hier vandaag? En dan op een gegeven moment, als ik dan 10 minuten, een kwartier, een half uur rondliep, kreeg ik allemaal informatie binnen. En het was, of ik zag iets, of ik voelde iets. En dan wist ik, ik moet even met Pietje praten, ik moet even met Marietje praten, ik moet even aan dat knopje draaien. En meestal binnen een half uur was ik al klaar, in die rol. Terwijl in die jaren daarvoor was ik altijd heel druk bezig, weet wel, met alle ballen naar lucht te houden. En ik merkte eigenlijk hoe leger mijn hoofd werd, hoe meer ik eigenlijk op mijn gevoel en op mijn intuïtie durfde te varen, hoe rustiger het voor mij werd, maar ook hoe effectiever ik was voor de omgeving.
Ja,
dus daar komt het vandaan.
Leuk, ja, dat was ik nieuwsgierig naar.
Ja, Maar eigenlijk, jij zegt hetzelfde. Want jij zegt eigenlijk stap 1 is rust creëren, legerhoofd. Want dan kan je eigenlijk pas bij dat diepere gevoel.
Ja.
En dan kom je eigenlijk voorbij de mentale constructen. Want dat zie ik ook natuurlijk ook bij mezelf hoor, maar ook bij anderen. Dat een heel groot blokkade, zeg maar, is van dat we vooral denken hoe we moeten leven. Dus we denken van, oh ja, eigenlijk dat en dat wil ik bereiken en dat en dat moet ik doen. Ja. En dan ga je dat doen en dan loop je vast. In plaats van maar gewoon te leven. Ja. Ja. Toch? Want dat is vaak toch ook een En dat kan heel erg zeg maar, gevoed worden door een omgeving. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk zelf ontvankelijk voor.
En dat verschilt ook nog per persoon hoe je bent opgevoed, wat je hebt aangeleerd, in wat voor systeem je zit. Ik denk dat dat ook nog wel bepalend is natuurlijk. Hè? En ook hier denk ik dat heel erg wat je hebt meegekregen van vroeger, hoe je in het hier en nu en in de toekomst hiermee omgaat. Hè? Als jij hebt geleerd, je moet altijd in loondienst blijven, want dat is zekerheid, dat is veiligheid. Dan is het wat moeilijker natuurlijk. En als dat een heel diepe overtuiging is geworden bij jezelf, is het wat moeilijker om de stap te zetten. Joh, ik ga eens voor mezelf beginnen, bijvoorbeeld. Dus daar hebben we hem weer. Ik denk dat wat je hebt aangeleerd en uit je familiesysteem, wat je daarvan mee hebt gekregen, dat heel bepalend is over hoe je in het hier en nu met dit soort dingen omgaat.
Ja, zeker. Want ook met families, doe je ook familieopstellingen en dat soort dingen?
Ja, ik doe veel tafelopstellingen. En dat doe je op verschillende manieren. Maar ik merk dat heel veel mensen altijd maar cognitief in hun hoofd zitten te praten. En als je het visueel neerzet, wordt het vaak veel inzichtelijker en helderder. Ja. Dus ik doe daar wel heel veel mee. En ik geloof ook echt in die systemische manier van werken.
Ja, dat is ook nu natuurlijk heel
hot.
Ja.
Nee, het is ook hot. Ik heb die Bert Hellingen opleiding ook jaren geleden gedaan. Je merkt dat het nu heel hot is. Ja, ik vind het een mooie aanvulling. Ik geloof niet dat één manier de juiste manier is. Want niet iedereen vindt die manier makkelijk. De een is wat cognitiever ingesteld. En dan moet je op een andere manier mee omgaan natuurlijk.
Ja. Hey, en je hoort ook wel eens mensen zeggen van de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Hè?
Hou op.
Ja, nou ja, ik vind dat. Ik denk, dus. Ja, het is juist heel goed. Want iedereen. In mijn optiek zal iedereen een coach moeten. Ik heb zelf ook een coach. Ja, natuurlijk.
Nee, en ik ook. Dat is de grap. Want mensen denken altijd bij mij dat ik alles weet. Nee, ik vind het ook heel gezond om zelf ook in de spiegel te kijken. Dat vind ik ook heel professioneel. Maar ik merk wel dat. Maar dit zegt dus alles over mij. Ik merk wel dat ik op een feestje, als iemand dan vraagt wat doe je, denk ik, oh nee, moet ik zeggen dat ik coach ben. En ik doe het heel lang. Dus ergens zit er wel mijn allergie op. En zou ik wel eens willen dat ik een beroep had van ik ben kunstenares of iets. Ik maak houten stoelen of echt een vak. Dus er zit bij mij heel eerlijk gezegd wel iets op. Maar aan de andere kant denk ik, ik ben coach. En daar moet ik ook voor uitkomen. En dit is nou eenmaal wat ik wat dichtbij me staat en wat ik ook kan. Maar ik heel diep in mijn hart vind ik het soms wel leuk om iets heel origineels te doen. En wat je nu heel veel ziet, en dat vind ik eerlijk gezegd wel heel gevaarlijk, Casper. Dat heel veel mensen die maken zelf iets mee en die noemen zich meteen coach. En die openen een eigen praktijkje. En soms en dan verdienen ze hun geld mee. En dat vind ik soms ook wel weer gevaarlijk. Want sommige dingen, dat moet je doorsturen of naar iemand anders. Hè? Dus ik vind het soms ook wel. Iedereen kan namelijk een bordje coach in de tuin zetten. Ja. En ik ben het met jou eens hoor. We kunnen heel veel gebruiken en elkaar helpen is alleen maar heel goed. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je eigen grens kent.
Ja, absoluut. Ja, ja, maar dat geldt ook eigenlijk voor alles.
Nee, dat geldt voor alles.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Ja.
En het is inderdaad wel zo dat als je zelf. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je zelf wat heftigs meemaakt, dat je dan daar, als je daarin vastbijt, dat je een soort deskundige wordt in dat gebied. In ieder geval ervaringsdeskundig, want je hebt het meegemaakt, een scheiding of een iemand die overlijdt. En dus ik kan me wel voorstellen dat je ook op dat pad verder gaat. Kijk naar mezelf. Ik heb zelf mijn bedrijf eigenlijk wel getransformeerd. Ik zeg het over van een omgeving van controle naar een omgeving van vertrouwen. Nou, ik weet niet wat ik ga doen nu de komende 20 jaar. Maar het zou best kunnen zijn iets op dat vlak. Want daar ligt wel mijn interesse en mijn passie.
Nee, maar ik denk zelfs, daar ben ik van overtuigd, dat als je zelf dingen hebt meegemaakt, dat je dan nog beter iemand kan helpen dan niet. Hè? Toen ik net van de universiteit kwam, dan ben je een groentje. Je leert het echt niet op zo'n universiteit, hoor. Volgens mij leer je het veel meer in de praktijk. Dus het is niet één op één dat je dat niet kan doen. Maar het is wel een wildgroei. En dat ik soms denk, je moet ook professioneel blijven, laat ik het daarbij houden.
Ik ben het zeker mee eens. Ja. Ja, dus, hey, en voor mijn beeld, wat voor studie heb jij nou gedaan?
Ik heb sociale wetenschappen, gedragswetenschappen gedaan, Universiteit Utrecht. En daarna verschillende coachopleidingen. En je leert het in de praktijk en leert van je eigen leven. Hè? Dus,
ja. En had jij dan op een gegeven moment het moment waarin je zelf wat minder energie had in het leven?
Ja, joh, ik heb hartstikke een burn-out gehad. Dus ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. En daar ben ik echt, ja, dat klinkt heel flauw, maar daar ben ik echt dankbaar voor. Want ja, als je op de universiteit zit, weet je helemaal niet waar je over praat. En pas op het moment dat je het zelf meemaakt. Ik snap nu de mensen. Ik denk, ik weet hoe het is om zo'n vol hoofd te hebben. Dus ik heb zeker momenten, ik heb meerdere momenten in mijn leven gehad dat ik minder energie had. Ik heb ook wel eens een werkplek gezeten waarin ik, wat eigenlijk een werkplek was die niet goed voor mij was. Althans, hè, ik heb die werkplek opgezocht en heel veel van geleerd. En gelukkig ben ik ook weggegaan, maar daar had ik zeker geen energie. En ik heb, ja, meerdere momenten. Ik heb wel eens op een werkplek, woonplaats gewoond die niet helemaal goed was voor mij. Ik heb een relatie gehad, dus ik denk dat ik op alle gebieden wel energielek heb gehad. Maar ik kijk niet boos naar zo'n werkgever of naar zo'n ex. Ik ben er eigenlijk dankbaar voor. Ik heb heel veel van geleerd. En juist daardoor kan ik andere mensen, denk ik, daar ook heel goed mee helpen. Omdat ik het, ja, ik weet hoe het is. Ik heb het gevoeld.
Ja. Nee, maar ik denk ook dat als je het zelf ervaren hebt, dat dat de meest krachtige leerschool is.
Ja, de meest, 100%.
Hey, en toen jij, zeg maar, op die momenten van minder energie, wat deed jij? Ging je toen ook naar een coach? Of,
ja, ik heb alles gedaan, Casper. Okay. Dus vraag maar nee. Ik heb heel veel onderzocht en heel goed naar mezelf gekeken. Bij heel veel verschillende mensen geweest. En volgens mij, wat ik heel leuk vind in mijn werk, ik leer ook altijd nog weer van mijn klanten. Dus als iemand binnenkomt, zit ik daar echt niet als de juf die het allemaal weet. Ik probeer elk gesprek ook te kijken van, wat leer ik van deze persoon? En dat zorgt ook dat ik energie hou, omdat ik denk, we kunnen altijd van elkaar leren. Dat is zo leuk. Dus dan denk ik, joh, waarom zit deze in mijn praktijk? Dus ik leer elke dag en ik blijf ook leren. En volgens mij, dat gun ik iedereen. Als je wat meer kijkt naar van, het leven is hier ook om te leren, dan wordt het ook allemaal wat makkelijker. Dus dan mag je ook fouten maken. Want dan denk je, dit ging niet goed, ik ga het morgen weer proberen. Ja, dus dat is even een heel lang antwoord op wat ik heb gedaan. Maar...
Nou, kijk, ik denk ook dat als je wat wil leren, dan is het ook belangrijk dat je een leeg hoofd hebt. Want ik merk aan mezelf, ik het laatste kreeg ook flink mijn deksel op mijn neus, dat ik iemand sprak en had ik al een soort vooroordeel. Niet op de oppervlakte, maar een beetje daaronder. En na dat gesprek dacht ik, ja, Casper, je had gewoon geen... Ja, weet wel, je gaf het ook geen eerlijke kans. Want je had al een vooroordeel, je had al een beeld bij. En je praatte eigenlijk naar dat beeld toe. En dus ik betrapte me eigenlijk mezelf erop dat mijn hoofd toch wat minder leeg was dan ik had gewild. En dan leer je dus ook niks.
Nee. Ja. Nee, en ik denk, we moeten gewoon eerlijk zijn. Iedereen heeft overtuigingen en vooroordelen. Hè? Ik probeer heel erg oordeelloos te zijn. Ik denk dat dat wel een talent van me is, maar ook... Ik denk dat iedereen dat heeft. Maar het is al knap wat jij ook doet, dat je bewust bent daarvan. Dus dat je denkt, hier heb ik hem weer. En waarom kijk ik met deze bril? Het feit dat je bewust ervan bent, dat is volgens mij een begin.
Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Dat is het begin van de heling. Hè?
Ja. Ja.
Hey, en ik kan me ook bij jou voor kijken wat je net zei. Dat je aan de ene kant een soort methode hebt, althans een beetje lichtere methode van eerst de rust creëren en daarna... kunnen we wat gaan dalen. En wat je ook zegt, ieder mens is natuurlijk weer anders. Dat is natuurlijk ook het mooie daarvan. Maar dat vergt natuurlijk ook van jou dat je ook heel erg goed in je gevoel zit. Hè? Dat je je voelsprieten uit hebt staan. En dat je en wat doe jij zelf om dat daarbij te komen, te blijven? Ja, wandelen, heb je al gezegd.
Nou, ik wandel dus heel veel. Ik probeer ook wel tussendoor echt even te gaan voelen tussen de gesprekken. En vroeger plande ik alle gesprekken achter elkaar. Nou, en dat is een cadeautje van corona. Want ik moest meer rust tussendoor creëren. Of voor de ventilatie. Maar dat heeft ook voor gezorgd dat ik wat meer... tijd tussen de gesprekken plannen om even los te koppelen tussen de ene en de ander. Zouden we allemaal moeten doen, volgens mij. Af en toe even rust. Je wordt niet overspannen van keihard werken. Daar geloof ik niet in. Maar wel overbelast als je niet genoeg hersteltijd neemt. Dus daar geloof ik heilig in. Want mensen denken heel snel, dat moet ik niet doen, want dan krijg ik stress, word ik overspannen. Als jij doet wat je echt leuk vindt en wat dicht bij je talent ligt, kan je volgens mij heel veel aan. Maar we moeten ontspannen. Dus net als je auto moet je af en toe even de motor uitzetten, zodat hij goed kan blijven rijden. En de telefoon, de oplader kan je lang mee bellen, maar je moet hem af en toe even in de iPhone in de stopcontact leggen. En dat is bij mensen niet anders. Ja. Dus hard werken is helemaal niet erg. Wel als je niet genoeg rust en hersteltijd neemt. Dus dat doe ik veel tussen de gesprekken. En ik doe, heb ik vaak tegen jou gezegd, echt iets wat ik ontzettend leuk vind en wat dicht bij mij ligt. En dan krijg je er ook energie van. En als je het hebt over een leeg hoofd, je kan een leeg hoofd krijgen door heel veel te ontspannen, hè? Mediteren, wandelen, noem maar op. Alles waar we het over hebben gehad. Maar als je echt doet wat bij jou past, dan krijg je ook een leeg hoofd van. Ik ben soms in mijn werk ontspannender of heb ik een leger hoofd dan dat ik op een oppervlakkige, drukke blabla-borrel sta. Ja. In alle eerlijkheid.
Ja, ja, mooi. Mooi. Ja, nee, maar dat herken ik ook zeker.
Ja.
En ik denk ook, zeker wat jij zegt, dat herken ik zeker. Dat als je echt doet wat je leuk vindt, daar krijg ik ook heel veel energie van.
Ja.
Inderdaad. En de valkuil is dat je dan over de top gaat, zeg maar. Dus dat is het enige wat je dan nog op moet letten. Hè?
Ja,
dat je moet niet continu de rood staat.
Nee, je moet echt uit. Omdat ik denk, dat moet een apparaat en dat moeten wij als mens ook. En dat is zelfs gezond. Maar ik denk, als je heel erg je leven leeft wat bij jou past, op meerdere gebieden. En volgens mij is dat de crux bij heel veel mensen. Dan krijg je wel een leeg hoofd van.
Ja.
En dat is wel iets wat heel persoonlijk is. Want ik merk dat veel mensen dat ook aan mij vragen. Oh, wat werk je veel? Maar ik denk, ja, dat is voor mij ontspannender nogmaals dan heel veel andere dingen. Ja. Als ik nu allemaal biertjes moet gaan drinken in een kroeg met oppervlakkige verhalen. Dat is voor heel veel mensen ontspannend, maar voor mij niet. En vroeger vond ik dit heel suf om te vertellen.
Ja.
En nu ik wat ouder ben, durf ik dat gewoon tegen jou te zeggen.
Heel goed, heel goed.
En dat is volgens mij bij jezelf blijven.
Absoluut, ja.
Ja,
ik bedoel, jij bent zelf degene die kan voelen van waar krijg ik wel geen energie. Kan, ja. Kan niemand voor je voelen.
Nee, nee. Nee, en daarom is het ook zo belangrijk om niet om bij jezelf te blijven. En dat jij ook weet wat jou ontspant. Want de een ontspant van reizen, terwijl de ander zegt ik wil lekker thuis een boek lezen. En alles is goed als jij maar doet wat jij fijn vindt. En veel mensen zijn dat kwijt. Omdat ze maar in de malle molen meegaan. Of omdat ze dat hebben aangeleerd. Of dat hun vrienden dat zo doen. Of dat een beetje zo hoort. Of van ze verwacht wordt. En daar is volgens mij de eerste stap te maken.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Hey, en je hebt ook een dochter.
Ja.
En,
die luistert deze podcast.
Ja, heel goed, heel goed.
Nee, serieus, die vindt het helemaal fantastisch. Oh, die leuk. Luistert.
Wat leuk. Hey, en maar ik vraag me af in je relatie met haar, zeg maar, nu ze toch luistert, zeg maar. want het is natuurlijk ook een uitdaging. We hebben dezelfde leeftijd ongeveer. 16, jouw dochter is ook 16.
Ja, 15.
15 jaar, ja. Ja, natuurlijk, zeker in de puberleeftijd, ook best een uitdaging om te kijken van waar krijgen die jongelui dan energie van? Dan moeten ze natuurlijk vooral zelf leren. Maar als ouder, als je dan in ieder geval, als ik mijn lethargische zoon op de bank zie zitten, dan op een gegeven moment denk ik ook van oké, misschien hier en daar wat stimuleren of zo. Heb je daar nog, heb je zeg maar de kennis die je op je werk opdoet, zet je die ook bij je opvoeding in? Of is dat echt een andere tak van sport?
Een leuke vraag. Nou, wat ik heel erg leuk vond in de eerste podcast van jou en Boele, dat ik dacht, ja, wij leren eigenlijk van onze kinderen. En we denken altijd dat wij onze kinderen opvoeden. En dat doen we ook voor een heel groot gedeelte. Met heel veel dingen. Maar als je echt kijkt wat je van je kind kan leren, dan wordt opvoeden nog leuker en makkelijker. En ik heb toevallig een kind die mij ontzettend spiegelt. Dus waar ik ontzettend van leer, zij is heel erg zichzelf. En zij daagt me eigenlijk ook heel erg uit om heel erg mezelf te zijn. En dat vind ik soms heel erg lastig, omdat ze niet op mij lijkt. Echt heel lastig. Maar ik vind het ook fantastisch, want ik kan er eigenlijk niet onderuit. Dus in alle eerlijkheid. En tuurlijk pas ik toe wat ik andere mensen leer. Maar ja, af en toe is het ook even strukkelen. En ook als moeder. En ik denk, laten we dat ook allemaal maar toegeven. Over meer energie krijgen. We doen ons ook allemaal ons best. En laten we ook mild naar onszelf kijken. In welke rol? Als moeder, als partner, als werknemer of werkgever. We willen het allemaal heel goed doen. En ik denk dat je ook wat meer energie of een lege hoofd houdt. Als je af en toe toegeeft van, joh, ik weet het ook niet altijd. Ja. Ik doe mijn best. En ik probeer naar mijn kind te kijken wat zij nodig heeft. En daarin maak je fouten. En zij mag het dan weer anders doen.
Ja, mooi, ja. Nee, ik denk dat het heel krachtig is. En ook inderdaad van, ik weet het niet. Ja,
ja.
Heel veel dingen weten we ook niet.
Nee.
We denken altijd maar dat we het moeten weten.
Ja, ja. Ja. Ja, en gewoon wat milder zijn daarin. Volgens mij is dat heel ontspannen voor je kind. Hè? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook voor jezelf. Want volgens mij het streven naar het moet allemaal zo goed gaan. Nou, daar krijgen we massaal burn-outs van.
Ja, ja.
De klanten die ik zie, die willen het op alle gebieden goed doen. En volgens mij kan dat niet.
Hey, en nog even daarop inhaken. Ja. Denk jij dat in deze tijdsgeest, hè, want je hoort natuurlijk heel veel mensen met burn-out en ook depressie speelt een grote rol in de samenleving. Is dat van alle tijd? Of zijn we allemaal gewoon veel gevoeliger aan het worden? Vraagteken. Of is de social media, heeft dat zo'n giga impact op ons? Dat
nou, ik denk dat er nu heel veel gebeurt in de wereld wat ontzettend impact heeft op iedereen. Echt op iedereen. Iedereen op zijn eigen manier wordt geraakt. Ik denk ook dat de kinderen die nu geboren worden een ander brein hebben. Maar dat is helemaal mijn persoonlijke mening. En aan de andere kant denk ik ook dat het van alle tijden is. En dat vind ik een voordeel van nu. Er wordt veel meer over gesproken. In alle tijdschriften, titels over waar wij het nu over hebben. En nogmaals, ik doe dit werk al lang. En echt 8 jaar geleden had je ook allemaal mensen die overspannen waren. Maar die schaamden zich er nog voor. En dan was het echt, ik zeg tegen niemand dat ik naar jou toe ga. En nu is het bijna... Nou, normaal of gaan heel veel mensen naar een coach. Dus ik denk dat daar wel een verschil in zit. Ik denk dat we het meer uiten, dat het heel normaal is. En daarnaast denk ik ook dat de kinderen van nu er weer anders tegenaan kijken dan nou, onze ouders wellicht. Hè? Dat zie je ook wel. De generaties verschillen natuurlijk. De generatie na de oorlog is geboren of in de oorlog. Nou, dat zijn mijn ouders en wellicht je ouders ook. Precies, ja. Die moesten heel erg hun best doen. En de oorlog was net geweest, dus niet zeuren, hard werken, doorgaan. Hè? Trouw zijn, lange dienstverband blijven, want al blij dat je werk had. En dat is natuurlijk nu heel anders. Hè? Mensen, ik denk dat onze kinderen helemaal niet 5 dagen gaan werken. Dus daar zit al een heel groot verschil in. En nu mag er veel meer gezegd worden wat je voelt. En vroeger werden die nagevoelens van de generatie van onze ouders veel meer weggedrukt.
Ja, nee, dat herken ik zeker. Want ik heb met mijn vader ook wel een paar keer gesprekken erover gehad. Afgelopen jaren, dat als kind, ja, emoties of zo, dat werd nooit over gesproken. Dus ik wist op een gegeven moment helemaal niet dat ik emoties had, bij wijze van. Want die stopte je gewoon weg.
Ja, precies.
Dat waren ondingen.
Ja.
En gaandeweg kom je erachter dat je het toch wel hebt. En de enige manier om daarmee om te gaan is om ze aan te kijken. En erbij te blijven.
Ja, en dat is af en toe niet leuk.
Nee, dat is helemaal niet leuk. Nee. En toen begreep ik op een gegeven moment ook van... Dus als iemand dan tegen me zei van... Je mag meer verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent. Dacht ik, ja, waar gaat het over? Maar op een gegeven moment begreep ik van als ik dan boos ben... Ja, dan kan ik zeggen het ligt aan Pietje of aan Klaasje. Of ik kan kijken van ik ben boos, maar wat zegt het over mij? En dan neem ik verantwoordelijkheid over mijn emoties. Maar ja, dan moet je eerst die emotie voelen en toelaten. En dan kan je daar, dat is een heel, heel, heel traject. En het grappige is dat heel veel leeftijdsgenoten van mij, en ook een jaar of 5 of 10 ouder en jonger, die herkennen dat ook heel veel. Hè? Een beetje emotioneel afwezige vader. En mijn moeder misschien ook wel, want daar werd ook gewoon niet over gesproken. Nee. Dus ja, waar je
en die generatie, zij hebben het ook niet geleerd. Dus het gaat ook, denk ik, het is heel belangrijk om niet met schuld naar hun te kijken. En dankbaarheid. Maar je kan wel elke dag beslissen, ik ga het nu anders doen. Dus dit heb ik van mijn ouders geleerd. Bedankt. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga het anders doen. Ik denk dat zou ik heel veel mensen gunnen. Om opnieuw te kijken, wat dient mij nog? Of wat helpt mij nog wat ik heb geleerd? Ik kan het ook anders doen. En dan wel liefdevol naar je eigen ouders blijven kijken.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Het is ook uiteindelijk is het ook... hoe heb je het, hè? Hoe ervaar je dat zelf? Want het ene kind gaat er weer anders mee om dan het andere kind.
Ja, dat is allemaal goed.
En ik hoor ook wel eens zeggen tegenwoordig... ja, de kinderen die krijgen veel te veel ruimte, weet wel. Die moet je wat korter houden. Terwijl ik geloof daar niet zo in. Omdat laat die kinderen maar ervaren wie ze zijn. En uiteindelijk, daar worstel ik wel mee. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Want we hebben natuurlijk aan de ene kant heb je een systeem waar je in moet passen. De vraag is of dat moet. Maar ja, als je mee wilt doen, moet je dat wel doen. En aan de andere kant heb je een kind die zichzelf is en wil zijn... Maar ja, die zal een stukje van zichzelf moeten opofferen om te passen. En waar ligt dan die grens of zo?
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik vind dit is een hele... Hier kan ik uren over praten, hoe dat precies zit. Ik denk ook wel, sommige dingen zijn er nu. Dus dan denk ik ook, die zijn er niet voor niks. Die kinderen zijn er nu ook. Hè? Dus en als ze daarin... Nou, hoe moet ik het zeggen? Ze hebben nu doen ze soms nog dingen die ze misschien ook niet helemaal fijn vinden of niet helemaal passen. En ze kunnen over een tijdje mogen ze ook weer zelf kiezen wat zij willen gaan doen. En ik denk dat het leven steeds wat makkelijker wordt. Want je zit in het begin nog in zo'n keurslijfje, zo'n klas, basisschool, middelbare school. Op een gegeven moment kan je al gaan kiezen wat je zelf leuk vindt, wat voor richting. En krijg je al wat meer keuzes. Ja, en de een begint daar wat eerder mee dan de ander natuurlijk.
Ja, maar ik denk wel, als ik naar mezelf kijk... is dat als ik al vanaf jonge leeftijd leer om in een keurslijf te passen... om daar weer uit te komen...
Dat is moeilijk.
Ja, ja. Terwijl ik denk, ja, laten we die kinderen vanaf jongs af aan al leren... dat ze niet in de keurslijf hoeven te zitten. Maar ze moeten dan wel meedoen of zo.
Ja, ja. Ja, dit vind ik wel een hele, dit vind ik een hele lastige. Ik probeer wel al heel erg mee te geven. Nou, zoals ik eigenlijk naar kijk, als ik kijk altijd heel erg waar heb je zelf invloed op. Dus ik denk als wij als ouders heel erg beginnen met goed voor onszelf zorgen, dat als wij eens uit onze keurslijfjes gaan, dat je het beste voorbeeld geeft voor je kind. Want hoe kan een kind leren om voor zichzelf te zorgen als je het zelf niet doet? Want wij willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn en een mooi leven hebben en goed voor zichzelf zorgen. Als zij het voorbeeld hebben van ouder die het niet doet, hoe kunnen ze dan leren? En ik geloof heel erg dat een kind veel meer ziet en voelt dan dat je wat je ze ziet. Zegt. Dus volgens mij begint hij bij jezelf. Dus ga zelf op je eigen plek staan en neem verantwoordelijk voor je eigen leven en ga kijken hoe jij dat zo goed mogelijk kan inrichten. Volgens mij doe je daar je kind een heel groot cadeau mee.
Ja, prachtig. Zo leading by example. Hè?
Ja,
dat is
ja,
ook zo. En
ja.
Het is zeker zo dat die kinderen 80-90% misschien wel meer inderdaad gewoon oppikken wat je doet en ook qua energie en zo en wat je zegt. Ja, dat is een beetje bijraak.
Ja, ja. Nee, dus ik daar geloof ik heel erg in. En daar ben ik ook bezig. En ik ben natuurlijk helemaal geen kindercoach of niks. Daar heb ik ook geen verstand van. Maar dit is een beetje zoals ik er naar kijk.
Ja, ja, bijna een soort natuurachtige wet. Weet wel? Van als ik over dieren nadenk of zo. Ja, die het lijkt mij, ik heb geen idee. Maar dat die ook doen wat hun ouders doen, zeg ja. maar. Dat ze dat ja. gewoon een beetje naapen. Ja.
En dat heeft voor- en nadelen. Dus ik denk ook dat wij heel vaak dingen doen omdat we maar de liefde proberen te krijgen van onze ouder. En dat doe je als kind, want je bent afhankelijk van je ouders. Dus je gaat je zo gedragen, zodat je de liefde krijgt en de erkenning. En dat zie je dus later in het volwassen leven ook vaak terug. Dat je zo dingen probeert te compenseren of aan te passen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet meer bij jou past. Volgens mij zit ik veel te kletsen.
Nee, helemaal goed.
Ik weet niet wat de tijd is.
Ik ben een beetje aan het rekken. Nee, maar ga praat lekker door. Ik ben het helemaal met je eens.
Ja, nee, dus ik... daar geloof ik gewoon... daar geloof ik ontzettend in. En dat is moeilijk af te leren, maar het is wel af te leren. Als je het maar aan gaat kijken.
Ja, maar kijk, wat ik zelf als kind dan lastig vond... inderdaad, precies wat jij zegt eigenlijk... dat ik ook heel erg pleaserig was naar mijn ouders toe. En eigenlijk, het voelde voor mij alsof... dat deed ik waarschijnlijk zelf. Hè, maar alsof mijn ouders een soort malletje maakten. En als ik daarin paste, kreeg ik zeg maar een ei op mijn bol. En als ik er niet in paste, dan werd ik niet gezien. Dus ik ging altijd in dat malletje zitten. En ik denk ook dat ik daarom ook dienstverlener ben geworden. Want als dienstverlener, dan heb je weer diezelfde energie, weet wel. Een ander bepaalt een beetje in welk malletje moet gaan zitten. Nou, dan ga ik in dat malletje. Daar was ik op een gegeven moment heel goed in geworden. Maar ik dreef wel verder van mezelf af. En nu zit ik te denken, als ik mijn eigen kinderen opvoed, hoe creëer ik geen malletje?
Nee, maar ik denk dat elk kind weer wat te leren heeft. Dus zelfs al doe jij het anders, dan hebben ze ook weer wat te leren. Ja. Maar dat is even mijn simpele filosofie op dit gebied, ja, hoor. Ja, ja. Dus ik denk dat iedereen hier iets te leren heeft. Dus als jij het weer anders doet, dat is volgens mij met alles. Als jij heel streng opvoedt, zeg je kinderen wel eens van jeetje wat streng. En gaan ze zelf veel losser doen. En ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen, ik werd veel te vrij opgevoed. Dus ik zou het anders doen.
Ja, dus ik wil een malletje.
Ja, ja. Ja, en Casper, ik denk dat werkelijk waar iedereen in een soort van malletje wordt opgevoed. Omdat je in de patronen van je ouderlijk gezin meegaat. Dus ik denk dat het bij jou was, maar bijna bij iedereen. Dat kan je volgens mij niet voorkomen.
Nee, maar kijk, dat heeft ook te maken niet alleen van wat mijn ouders vonden, maar ook wat maatschappelijk in die tijd normaal was of gedoogd was of goed was. Dus het heeft ook met tijdsgeest te maken.
Ja. Ja, zeker tijdsgeest en hoe het een beetje gaat. En op een gegeven moment denk je, ja, wil ik dit nog wel? En ik denk dat het heel belangrijk is om in het leven stil te gaan staan. Af en toe van, joh, ben ik nog goed bezig? Past dit nog bij mij? Hè? Want je gaat van de laagschool, als je dan gaat studeren, ga je ook allemaal in zo'n leventje. Allemaal standaard. En op een gegeven moment is het denk ik heel goed om eens te bezinnen bij jezelf. Wil ik dit wel?
Ja.
Hè? En dat heb ik vrij vroeg gedaan, want we hebben natuurlijk allebei in Groningen gestudeerd. En vanuit Groningen gaat iedereen naar Amsterdam. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar letterlijk iedereen gaat naar Amsterdam. En ik ging dus naar Utrecht. Ik kreeg gewoon dagelijks de vraag, waarom ga jij naar Utrecht? En waarom wil je in Utrecht? Dus dat vond ik toen al zo, ja, een soort schaap, alsof je allemaal naar Amsterdam, dat was het. Dus ik vind het heel lekker om altijd een beetje mijn eigen wegje te gaan. Dus net niet wat iedereen doet. Dat zou ik ook iedereen kunnen aanraden. Want het is gewoon heel lekker. Zo beland je dan in het Soest. Maar het is wel heel fijn om je eigen pad te gaan. En dat is een beetje een tegeltje. Maar dat is wel wat ik heel veel mensen gun. En ook mijn klanten wel probeer te leren. Want daar hou je energie van over. En dan krijg je een leeg hoofd.
Ja, mooi. Mooi. Nou, ik denk dat we daar wel mee moeten gaan afsluiten.
Hey, jammer.
Ja, het is... Time's up. Ja, maar mooie afsluiter. Ja. En nou ja, wat ik al zeg, het gaaf om hier te zijn. Het is geprint een beetje te schemeren nu.
Nou, dus, hè? Tussen de bomen.
Een andere look and feel, zeg maar, van de omgeving. Maar ook, ja, nee, super.
In donker kan je ook nog wandelen hier.
Ook nog, ja. Nou, mooi. Mm-hmm. En nou, dank voor jouw wijsheid en voor jouw inzichten. En die nemen we mee in het leven met een leeg hoofd.
Leuk. Leuk dat je hier was. Dank je.
Ja, lieve mensen. Het was hem weer van vandaag. Een mooie aflevering met Karen Pullen. En mocht je meer willen weten over Karen of over haar werkwijze, check even haar website www.karenpullen.nl. Dat is Karen met K-A-R-E-N, karenpullen.nl. En nou, mocht deze aflevering je hebben geïnspireerd, luister dan ook even naar een van mijn andere afleveringen in deze reeks, Leiden met een leeg hoofd. Ik spreek mensen die mij inspireren. Dat zijn vooral mensen die hun diepere gevoel durven te volgen en dat weten om te zetten in daden. En heb je een suggestie of een vraag naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij een mail naar info@casperjones.nl. Dat was hem dus. Graag weer tot de volgende keer en een hele lieve zonnige groet vanuit Mallorca.